Geliefde gemeente. Het zal u vast wel gebeurd zijn dat u aan een vreemde iets ging vertellen of laten zien van Urk. En waar zou je diegene dan het liefst naartoe nemen? Of waar zou je dan diegene het liefst over vertellen? Als u aan Urk denkt, waar bent u dan vooral trots op? Wat denkt u dat het meest bijzonder is? Want je zou ze kunnen meenemen naar de haven, naar het oude dorp. Je zou ze kunnen vertellen over de grote bedrijven op het industrieterrein. Urkerdag en alle klederdrag, de koren. Dat is dan een beetje voor meer de buitenkant. Maar er is natuurlijk ook wel iets wat meer menselijk is, meer persoonlijk. Wat je zelf het meest raakt. Nou, misschien de saamhorigheid, familiebanden, de eigenheid, kerkelijke cultuur. Dat zijn mooie dingen. En al die mooie dingen zitten natuurlijk ook alweer kanttekeningen, maar er zijn mooie dingen in het dorp waar je goed over zou kunnen vertellen. Maar als je nou Paulus zou vragen. Paulus, wat zou u nou het allermooiste vinden van Urk? Wat zou u nou zeggen dat de grootste rijkdom is? Dan zou Paulus zeggen, dat is niet iets wat van jullie is. Maar dat is iets wat van God is. Hoe zou je kunnen weten wat Paulus dan over Urk zou zeggen? Nou, omdat voor Urk geldt wat ook voor de Joden geldt. Wat we lezen in Romeinen 3. Romeinen 3, vers 1 en 2. En vooral het tweede gedeelte van vers 2. Ik lees nu vers 1 en 2 en onderstreep dan de laatste woorden. Welke is dan het voordeel van de Jood? Dus er zou je bij kunnen zeggen, wat is nu het voordeel van de Urker? En voordeel, dat is hier een woord, dat betekent niet het voordeligste. Dat zou je kunnen denken, nou ja, zoals wij het woord voordeel gebruiken, ik heb het gekocht met voordeel, 20% korting of zo. Maar het woord voordeel, dat betekent hier iets van het allermooiste. Het woord wat erachter zit wordt ook wel vertaald met overvloed. Dus wat is de overvloed van de Jood? Wat is de nuttigheid van de besnijdenis of van de doop? Veel in alle manieren. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden van God zijn toebetrouwd. Nou, die laatste woorden onderstreep ik dan. Dat hun de woorden van God zijn toebetrouwd. Onder dit woord en boven de preek schrijf ik. De schat van Gods woord. De schat van Gods woord. Vandaar dat we dat net zongen, hè? Psalm 119. Uit al de schat van de ganse wereld rond is nooit de vreugde in mijn gemoed gerezen. Die ik steeds in uw getuigenissen, in uw woord vond. De schat van Gods woord. Drie punten. Ik kun je het makkelijkst onthouden. In de kast. Op je nachtkastje. En in je hart. Dus de schat van Gods woord. Waar is die schat? In de kast. Dat is sowieso het geval. Op je nachtkastje. Ook dat bij een heleboel ook. En in je hart. Dat is het allerbelangrijkste. De schat van Gods woord in de kast, op je nachtkastje en in je hart. Dat is het eerste. De schat van Gods woord in de kast. Dat bedoel ik, die heb je thuis in de boekenkast staan. Of die ligt op de plank, bij de tafel of nou ja, waar die ook maar is. Er is een Bijbel in huis. Zegt Paulus hier, Dat is de grootste rijkdom van de Joden. Zij hebben de Bijbel. De woorden van God. Die zijn aan hen toebetrouwd. Dat woord toebetrouwd. Maar dat wijst ook op iets heel kostbaars. God vertrouwt het aan je toe. Nou, zoals je dat een beetje, zoals je dat zou kunnen doen met een baby. Als je, of een klein kind, als je het naar de oppas brengt, dan zeg je hem, dit is het kostbaarste wat ik heb. En dat vertrouw ik nu aan jou toe. Daar mag jij een poosje voor zorgen. Zo vertrouwt God zijn woord toe. Hier staat, Paulus zegt, aan de Joden. Het woord van God is aan hen toevertrouwd. En dat is hun grootste rijkdom. De grootste rijkdom van de Joden is dus niet wat ze zelf hebben, maar wat van God is. En wat God zegt, dit leg ik bij jullie neer. De Joden, die maken dat op een bijzondere manier zichtbaar. In een Joodse eredienst, daar is altijd een moment dat de rol van de Tora, van de wet, die wordt uit een bijzondere kast gehaald. Zeg maar de duurste kast van de synagoge, de meest versierde kast. Je zou kunnen zeggen de schatkamer van de synagoge. Daar zit die Tora-rol in. En aan het begin van de dienst wordt die eruit gehaald. En die wordt door de synagoge heen gedragen. En iedereen die dan in de synagoge is, die wordt er weer bij stilgezet. Dit is het allerkostbaarste van de synagoge. Zo gaat dat bij ons niet precies. Eigenlijk toch wel een beetje. In deze kerk kun je het heel goed zien. Alle banken die zijn gericht naar de preekstoel. En op de preekstoel ligt de Bijbel. Dus de Bijbel is het meest centrale van de kerk. En we kunnen zeggen, net zoals Paulus hier zegt, die heeft God ons toevertrouwd. Die heeft God bij ons neergelegd. Die hebben we zelf niet opgezocht, zelf niet verzonnen, zelf niet gemaakt. Die hebben we niet in eigen handen. Het is het woord van God dat God als een schat bij ons neerlegt. En waarom is dat nu de grootste rijkdom? Nou, we hebben niet gelezen wat Paulus schrijft in hoofdstuk 2. Dat zou ik thuis nog eens kunnen doen, maar ik zal het een beetje samenvatten. Hij zegt, die Joden, die kijken wel een beetje neer op de wereld om hen heen soms. Want je leest in Romeinen 1, de goddeloosheid van de wereld, het Sodom en Gomorra. Zoals we dat in om ons heen nog steeds meer zien, hè? De zonde open en bloot, overal wordt uitgestald. En dan kun je ook als Urk best wel denken. Ja, bij ons is er ook wel heel wat los. Maar niet zoveel. Bij ons is geen gay parade. Bij ons blijven de meeste huwelijken nog intact. Er veranderen ook dingen. Maar niet zo als in de wereld om ons heen. Niet zo open en bloot. En dan gaat Paulus met die Israëlieten, met die Joden mee. En die zegt, kijk nu eens naar je eigen leven. Jullie weten veel beter. En leef je dan precies naar wat je weet? Er zijn een heleboel volkeren die hebben de wet niet. Maar jullie hebben de wet. Leef je dan ook precies volgens de wet? En vind je stiekem ook de zonde niet ook fijn? Je doet ze dan misschien wel niet, maar je hebt er wel een behagen in. Of je doet ze dan wel niet zo grof, maar je doet ze eigenlijk op je eigen vrome manier net zo. Het laatste vers van hoofdstuk 2 zegt, een Jood, dat ben je eigenlijk niet vanwege de besnijdenis. Maar een echte Jood, een echte godlover, dat ben je als je hart veranderd is. Nou, en dat is met de Joden ook helemaal niet vanzelfsprekend. En dat is met ons kerkgangers ook helemaal niet vanzelfsprekend. Dus we kunnen zeggen, wat mooi dat er zoveel mensen naar de kerk gaan. Wat mooi dat we in elk geval nog andere normen en waarden hebben dan in de wereld om ons heen. Maar het woord van God zegt ons, is het wel echt zo mooi? Of is het niet ook heel veel buitenkant of heel veel halfslachtigheid? Hetgene wat echt bijzonder is, dat is wat van God is. God maakt het verschil. Mij trof dat bijzonder begin deze week toen ik liep op, langs de dijk buiten Urka naar de, zeg maar richting de Ketelbrug over het fietspad. Ik had zo'n stuk richting de Ketelbrug gelopen en toen zou ik terug gaan lopen. Ik draaide me om en toen ik me omdraaide stond er precies een stukje van de regenboog boven Urk. Hè, zo zag ik zo in de verte liggen. Klein stukje maar, precies boven het eiland. En het midden van die boog, dat trof me vooral. Het midden van die boog was precies bij het puntje van de kerktoren. Goed, toen ik verder liep was dat natuurlijk anders, maar toen ik me omdraaide, dat beeld, die regenboog precies boven de kerk. En toen trof het me zo, die kerktoren wijst omhoog. De grote rijkdom is er alleen als er zicht is op God. De grote rijkdom komt van boven. Als je vreemden iets moois van Urk wilt laten zien, dan zou je een rondje kunnen doen op zoek naar alle kerken. Of je gaat op de dijk staan en je telt de torens. Nou, dan kunnen ze zeggen, joh, maar horen die kerken allemaal bij elkaar? En dan zeggen ze, ja, nou goed, de een is christelijk gereformeerd en oud gereformeerd en hervormd en nou ja, allemaal namen. Nou ja, dat is ook wat. Ja. Maar in al die kerken is er vanmorgen uit deze Bijbel gelezen. En dan zit er een klein beetje verschil in vertaling. Maar in alle kerken is vanmorgen uit Gods woord gelezen. Wat is de grootste rijkdom? Dat de woorden van God ons zijn toevertrouwd. En dat woord van God, dat zegt dus niet, jullie zijn zo goed, jullie zijn zo bijzonder. Maar dat woord van God zegt, God is bijzonder. Van God is onze hoop en van God alleen. Nog iets preciezer. Waarom is nou die Bijbel zo'n schat, zo'n rijkdom? Waarom zei David, of wie ook die psalm gemaakt heeft, waarom zei hij, uit al de schat van de hele wereld rond, is nog nooit de vreugde in mijn gemoed gerezen die ik in uw getuigenissen vond. Waarom is de Bijbel nu de allergrootste schat? Omdat die Bijbel ons leert wat waar is. Omdat God in de Bijbel zichzelf bekend maakt. O jawel, wij zien ook de heerlijkheid van God in de natuur. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer in heerlijkheid. En daar kan soms een druppeltje aan een graspriet mooier zijn dan een diamant aan een kroon. Dat je in het druppeltje aan die graspriet iets ziet van Gods eer en heerlijkheid. Zeker, God maakt overal bekend dat Hij de schepper is, dat Hij groot en heerlijk is. Maar er zijn zoveel dingen in het karakter en in het werk van God die we uit de natuur niet weten. En daarvoor geeft Hij de Bijbel. En dan zegt Hij zo nauwkeurig wie Hij is. Dan vertelt Hij zo precies wat Hij gedaan heeft. Dan wijst Hij zo precies de weg. En zoveel mensen weten het niet. En zoveel mensen denken zelfs dat je het helemaal nooit kunt weten. Als je over God begint te spreken, dan zegt ze, ja, iedereen heeft er zo zijn ideeën bij. De een zegt dat God bestaat, de andere van niet. De een gelooft in Allah, de ander in God en de ander heeft weer heel andere goden. Kun je niet weten. Nee, wij kunnen het niet weten. Wij kunnen het niet bedenken. Maar God maakt het bekend. God die alle dingen gemaakt heeft. God die boven alles staat. God die het oneindig verstand heeft. Hij is degene die vertellen kan wie God is. Hij is degene die vertellen kan waar deze wereld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Hij is degene die duidelijk kan maken hoe het met ons eruit ziet. Hij is degene die ons vertelt wat er voor ons nodig is. En wat een wonder als God dat wil doen. We hebben het zo nodig. En het is zo mooi om te horen. De dichter zingt ergens wie. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Naar die God. Voor wie is hij? Is hij God voor ons alleen? Later zegt, in ditzelfde hoofdstuk zegt Paulus, is God de God der Joden alleen? Nee, ook van de heidenen, ook van de Grieken. God is de God van hemel en aarde. God is er als God voor allen. Alleen. Het is wel belangrijk dat we dan leren wie hij is. En dat, zegt Paulus, dat is nu het grote voorrecht van een Jood. Boven zoveel anderen, hun zijn de woorden van God toevertrouwd. En het wonder wordt des te groter als je bedenkt dat Israël dat niet verdiende. In Deuteronomium 7, dan zegt Paulus het volgende. Deuteronomium 7, daar gaat Mozes aan het volk Israël de wet vertellen en herhalen. En ook de geschiedenis van het volk. En dan zegt hij, de Heere, die heeft al zoveel bemoeienis met u gehad. De Heere heeft u uit Egypte gehaald. De Heer heeft u apart gezet. Dat heeft u niet gedaan met andere volken, wel met Israël. Waarom eigenlijk? Deuteronomie 7, vers 7 en 8. De Heer heeft geen lust tot u gehad, nog u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken. Want gij waart het weinigste van alle volken. Nou, en dat is nu eigenlijk ook zo, hè. Zeg, wat is het nou bijzonder aan Israël? Nou, als het gaat om de omvang van het land, dan is dat niks bijzonders. Het Midden-Oosten is een van de allerkleinste landen. En je zou zeggen, het valt maar zo in zee. Nou, toen was dat ook zo. Het minste van alle volken. Je zou erbij kunnen zeggen, waren ze dan wel vromer dan anderen? Dat staat hier niet bij, maar ergens anders in de Bijbel zie je dat wel. Nee! De Joden waren ook niet beter dan anderen. Maar, vers 8. Maar omdat de Heere ulieden lief had. En omdat hij hield de eed die aan uw vader gezworen had. Daarom heeft de Heer u met de sterke hand uitgevoerd. En heeft u verlost uit het diensthuis. Uit het land van de farao. Je zou dus kunnen zeggen. Nergens om. Nergens om bij Israël. En nergens om bij ons. Waarom heeft God aan ons de Bijbel gegeven? Waarom is Urk meest kerkelijke gemeente van Nederland? Nergens om. Maar puur vanwege God. Het is Gods onbevattelijke zorg. Gods onbevattelijke liefde. Zo moet je nog maar eens kijken als je de Bijbel in de kast ziet staan. Of op de tafel liggen. Je loopt naar binnen en je ziet de Bijbel. En dat is altijd heel gewoon. En ineens kijk je met andere ogen en je denkt, wat een wonder. Er ligt een Bijbel bij ons in huis. Waarom bij ons? We zijn geen haar beter dan iemand anders. Het is alleen maar vanwege Gods liefde. Vanwege Gods verbondstrouw. Dat is de eerste. De schat van het woord in de kast. Als tweede, de schat van het woord op je nachtkastje. Ik bedoel maar, dan moet dat niet alleen een Bijbel zijn die wij hebben. Maar die ik heb. Die ik lees. Daarvoor gaan we eerst even naar iemand die dat gevoeld heeft. Hij was een rijke man. Hij leefde aan het hof van een koningin. Het hof van een koningin die bijna alles wel kon bereiken. geweldig paleis en allemaal knechten. En die ene knecht, die hoorde bij de allerbelangrijkste knechten, die was vaak heel dicht bij de koningin. Je zou bijna zeggen, het enige wat hij niet mocht hebben was de koningin zelf. En verder kon hij profiteren van al die rijkdom, niet alleen van het land zelf, maar ook alles wat er uit andere landen kwam. Wat een schattenwaarde voor hem. Toch was hij niet echt gelukkig. Niet echt rustig van binnen. Als hij dan eens onrustig was, dan ging hij weer, nou ja, 's avonds naar het feest toe en dan was de muziek en er was overvloed van eten. En dan dacht hij misschien dat dit me gelukkig maakt. Maar hij werd er weer niet gelukkig van. 's Avonds of 's nachts lag hij in bed en hij dacht, is dit nu alles? Hij voelde wel, dit is niet alles. Er is iets anders. Er is iets wat ik in mijn hart nodig heb. En dat heeft iets te maken met wat we vanmiddag nog zullen zingen aan het eind van de dienst. Het hijgend hert, de jacht ontkomen, schreeuwt iets sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Heb je dat ook wel eens? Kun je nog zoveel speelgoed hebben en toch voel je, hier word ik nooit echt gelukkig van. En dan kun je denken, als ik nou maar meer speelgoed heb. En dan zie je bij iemand anders in huis nog meer. En precies dat wat jij eigenlijk het mooiste vond. Als ik dat maar heb. Dan vraag je het voor je verjaardag. En stel dat je het krijgt. Dan ben je daarna nog niet gelukkig. Deze man, die voelde dat zo. Die was rijker dan wij allemaal bij elkaar. Toch was hij niet gelukkig. Hij zocht God. En hij kon hem nergens vinden. Totdat hij hoorde. Daar is een volk, daaraan zijn de woorden van God toevertrouwd. Daar ligt, om zo te zeggen, daar ligt de Bijbel in de kast. In de Bijbel, daar kan ik horen wie God is. Hij ging, lange reis. En de koningin had gezegd, goed knecht, je mag weken vrij nemen. Je krijgt zelfs een hele serie andere knechten mee. Die zullen allemaal geweldig voor je zorgen. Je mag gaan, ga maar naar Jeruzalem. Weken reizen naar Jeruzalem en toen was hij daar. En toen ging hij vragen. Jullie hebben toch de Bijbel? Ja, hebben we. Mag ik die ook hebben? Maar ja, toen kwam hij op een plek en dan kon hij een boekrol kopen. Boek van de profeet Jesaja. En wat was hij daar blij mee? Dat had hij nog nooit gehad. Maar nu had hij voor het eerst in zijn leven het woord van God. Wat ga je dan doen? Nou, als je ergens op vakantie gaat en je koopt een souvenir, dan verpak je die heel goed. Je bent er heel zuinig op. En als je dan thuis komt, dan gaat die verpakking open. En nou ja, dan hoop je maar dat het helemaal heel is, niks beschadigd. Dan kun je hem in de kast zetten. Zo nam die man die rol mee, heel goed ingepakt, veilig, in een koffer ergens achter in de koets. En zo reisde hij naar zijn land. En dan kon hij het aan de koningin laten zien. En de koningin die zou er een hele mooie kast van maken. Een glazen vitrine waar iedereen die boekrol kon bewonderen. Ging het zo? Ging het zo? Weet je het al? Misschien weet je al wel wie die man was, hè? Dat was de man van wie we gelezen hebben in Handelingen 8. De Moorman noemen we die. Kamerling. Van Candacee. Candacee, dat is die koningin. En toen had hij die boekrol. En wat ging hij met die boekrol doen? Hij borg hem niet zorgvuldig op. Maar dit is een schat die moet je gebruiken. Je moet wel zuinig zijn op een Bijbel. Je moet hem niet onder een stapel boeken leggen. Je moet hem niet laten slingeren. Je moet hem niet laten vallen. Je moet zuinig zijn op de Bijbel. Laat me merken dat je eerbied hebt voor het woord van God. Ja, dus dat leerden wij altijd. Een Bijbel leg je niet onder een stapel. Maar als je hem al ergens op moet leggen, leg je hem bovenop de stapel. Want dat is een bijzonder boek. Maar je moet niet zo zuinig zijn op de Bijbel dat hij na een jaar nog net zo netjes is. Die Bijbel mag wel slijten door het gebruik. Moet juist. Als God de Bijbel aan je toevertrouwt, dan is dat om te gebruiken, om erin te lezen. Dat zie je ook heel mooi in de gelijkenis van de talenten. Er waren drie knechten van een rijke koning, die hadden talenten toevertrouwd gekregen. 5 talenten, 2 talenten, 1 talent, en het talent was echt heel veel geld. Was wel 1 miljoen euro of zo. Zoveel kregen die knechten toevertrouwd. En die ene knecht, die dacht, ik ben er zuinig op, ik stop hem in een doek, en ik stop die talent onder de grond, dan kan er niemand bij, en als de koning terugkomt, dan krijgt hij weer. En dat was net mis. Ja, die koning had die talenten aan hem toevertrouwd, maar niet om te verstoppen, maar om te gebruiken. Dat is het belangrijkste talent om te gebruiken. Bij de Joden zie je, tenminste de orthodoxe Joden, die lopen niet alleen rondjes met die Torah-rol, maar er zijn ook heel veel orthodoxe Joden die maken er echt werk van om de Bijbel te bestuderen. Niet alleen de Bijbel, ze hebben ook een heleboel boeken bij de Bijbel, veel meer dan wij. Maar ook de Bijbelboeken, die bestuderen ze. Want ze hebben er iets van begrepen. Als God dit aan je toevertrouwt, dan is dat niet om op te bergen, maar om te lezen. En daarom zei ik de Bijbel op je nachtkastje. Misschien heb je wel geen nachtkastje, maar ik bedoel daarmee op een plaats waar je hem heel makkelijk kunt pakken. Op een plaats waar je elke dag hem ziet. Elke dag hem open doet. Elke dag erin leest. En het is goed, ouders, om met je kinderen vroeg te leren. Hè, dat ritme. Lees je Bijbel. Elke dag. Persoonlijk. En ook samen in het gezin. En op school. Ik maak zo even een klein uitstapje naar de ouders toe. Met de kinderen van de gemeente. Die zitten op verschillende scholen. En nou, dan hoor ik wel eens van ouders zeggen van, nou ja, het is prima op school, maar ze leren niet meer zo goed de psalmen als vroeger. Hoeven niet meer elke week een psalm te leren. Of niet meer elke dag een Bijbelverhaal. Nou, ik hoop dat u dat aan het hart gaat. En ik zou ook zeggen, houd de vinger aan de pols. Het is een zegen dat er op Urk 12 scholen met de Bijbel zijn. Die zijn wel verschillen, maar er zijn 12 scholen met de Bijbel. Wat is dan belangrijk dat dat zo blijft? Of dat dat meer wordt? He, daar hebben ook als ouders een bepaalde verantwoordelijkheid in. Dus probeer, nou ja, he, wat dat betreft, ook maar eens tegen leerkrachten zeggen. Ik zou zo graag willen dat jullie kinderen veel van de Bijbel meegeven. Want het is een kostbare tijd. Hè, de tijd op school. En dat gebeurt op school, gebeurt ook in de kerk. Daarom is de zondagschool. Daarom is de club. En voor de jongeren JV en catechisatie. En dan kun je wel eens denken, ja, is dat niet een beetje veel? Of als er in de kerk al zoveel gebeurt, dan komt het op school niet meer zo precies. Of als de school al de Bijbelverhalen en de Bijbelkennis meegeeft, dan hoeven we thuis geen psalm meer te leren of geen tekst meer te leren. Het moet niet te veel worden. Nou, dan moet je maar eens afvragen, zijn er hier ook ouders die zeggen, geld, dat moet niet te veel worden. Ik vraag aan de baas maar loonsverlaging. Loonsverhoging, dat is niet best. Ik vraag loonsverlaging, want anders krijg ik nog eens een keer te veel geld. Dat gevoel hebben we niet zo snel. Maar met de Bijbel dat dan nog veel minder. Het kan niet snel te veel zijn. Dat woord van God. En dat ga je juist erkennen als je hetzelfde voelt als die moorman. Die kamerling, als de schat is, waarvan je voelt, dit is precies wat ik nodig heb. Het lijkt er soms op dat naarmate de tijd verder gaat, we slordiger worden. Vroeger ging in het gezin elke dag 3 keer bij elke maaltijd de Bijbel open. En nu? Misschien de kinderbijbel of soms slijt over. Met dat de jaren vorderen lijkt het soms slordiger te worden. En ik noemde ook al iets van de scholen. Maar we hebben het juist des te harder nodig. Hoe harder de duivel tekeer gaat, hoe meer we het nodig hebben. Dat we de Bijbel dicht bij ons hebben. Dat we thuis zijn in de Bijbel. Dat we de kennis hebben van het woord. En dat we met elkaar spreken over het woord. Ik zou haar zeggen dat we ondergedompeld zijn in het woord. Als Paulus hier zegt, dit is het allergrootste voordeel of het allereerste voordeel van de Jood. Dat de woorden van God zijn toebetrouwd. Dit is de allergrootste rijkdom van de kerk. Dat we de Bijbel hebben gekregen. Dan is het beste antwoord van ons hart. En zeggen, Heer, dat het woord van u. Dat wil ik bewonderen en dat wil ik in thuis raken. Dat wil ik leren kennen en daar wil ik in leven. Daarin leven. Dat wijst tegelijk op het laatste. De Bijbel, de schat van het woord van God, in je hart. Daar gaat dan die moorman in zijn wagen. Van Jeruzalem richting Gaza. En dan moet hij nog verder door de woestijn heen. Door Egypte heen, de hele Nijl afzakken. En dan honderden kilometers verder is hij eindelijk thuis. Nou, die tijd die hij heeft, gebruikt hij goed. Het zal niet altijd meevallen op zo'n hotsende, botsende wagen. Maar zover als het gaat, probeert hij het. Hij leest in de Bijbel, in het boek Jesaja. En die is al heel eind. Dat is ook opvallend, hè? Hij reist van Jeruzalem naar Gaza. Dat is het eerste stukje van de reis. En heeft die boek al bijna uit. Hij leest in Jesaja 53. Jesaja 66 Bijbelboeken. Hij heeft het boek al bijna uit. Zo is hij er door gegrepen. Het is niet maar een klein stukje van de Bijbel. Maar hij leest maar door. Hij leest maar door. En hij voelt, dit is belangrijk. En hij voelt ook iets anders. Hij voelt ook, ik kan er toch niet bij. Het raakt hem wel en het raakt hem ook weer niet. Het trekt hem, maar hij weet er geen raad mee. Want hij zegt, als niemand nou uitlegt wat het inhoudt, als niemand mij onderricht, hoe kan ik dan begrijpen wat ik lees? Hij ziet dat zelfs op een heel diepe manier bij de Joden. Het is een bijzonder volk, het volk van de Joden. Het is een volk waar we ook veel aan te danken hebben. Ze hebben de Bijbel bewaard en elke keer laten zien hoe kostbaar de Bijbel is. Ze hebben de Bijbel overgeschreven. Ze geven ons het voorbeeld van Bijbelstudie. Maar de meeste Joden begrijpen de Bijbel niet. Paulus zegt op een andere plaats, er zit een deksel op hun aangezicht. Ze missen het belangrijkste. Wat is dat? Filippus die komt erbij. De Heilige Geest die stuurt Filippus naar die wagen toe. En Filippus had misschien wel gedacht, ik kan wel preken voor 1000 mensen. Waarom moet ik nu hier preken voor dat hele kleine groepje? Die moorman en dan misschien ook nog die paar knechten eromheen. Maar Filippus sput het niet tegen, hij gaat. En daar komt hij bij die wagen en hij weet, deze man heeft God nodig. Hij gaat lezen. Verstaat u ook wat u leest? Nee, zegt die man, ik heb helemaal geen uitlegger. Wie wordt er nou precies mee bedoeld? En dan wordt Filippus zo blij. Dan wordt Filippus zo blij. Reken erop, kinderen. Daar maak je je zondagsschoolmeester of je zondagsschooljuf blij mee. Of de clubmeester of de clubjuf. Als je zo'n vraag stelt. Wat wordt er eigenlijk bedoeld in de Bijbel? En wie wordt er eigenlijk bedoeld in de Bijbel? Vooral als je laat merken. Ik heb niet genoeg aan alleen maar de namen en de feiten. Ik heb er niet genoeg aan als ik mijn psalmversje uit mijn hoofd ken. Maar het gaat ergens over wat ik nodig heb in mijn hart. Maar ik snap het niet. Of ik weet niet hoe ik dat moet leren kennen. Waar gaat het over en hoe krijg ik dat? Probeer die vraag maar vaak te stellen van je juf of van je vader of van je moeder. Wat bedoelt God in de Bijbel? Nou zegt Filippus eigenlijk, hij zegt hier eigenlijk, God bedoelt iets voor u, kamerling. Het is heel persoonlijk voor u. Hij wil tot uw ziel spreken, hij wil bij u wonen. Hoe dan? Die Bijbel, dat lijkt zo theoretisch of zo ingewikkeld of zo, er moet zoveel voor gebeuren. Kom, zegt Filippus, neem het eens mee. Door die Bijbel heen. Wat staat er dan? Hij verkondigde hem. Jezus. Hij verkondigde hem. Jezus. Dat is het mooiste woord van de hele Bijbel. Gij zult zijn naam heten. Jezus. Waarom is dat nou zo mooi? Waarom is Filippus daar nu zo blij om geworden? Dat hij Jezus kon verkondigen. Omdat Jezus degene is die ons bij God brengt. Zonder de Heer Jezus kunnen we nooit bij God komen. En dan lees je in de Bijbel heel veel over God. Je leest dat God de hemel gemaakt heeft en de aarde. Je leest dat God Abraham geroepen heeft en dat hij de wet gegeven heeft. En je leest zoveel in de Bijbel over wie God is en wat God doet. En je kunt er niet bij. Want door de zonde in ons hart leven, ver bij God vandaan, is God op grote afstand. Kennen wij God niet en willen we ten diepste God niet kennen en kunnen we bij God niet komen. Heel dat woord blijft op afstand. En er is zo'n grote rijkdom. Maar het is... Het kan soms voelen zoals bij die ene koning. Ene koning die dacht, ik zou wel echt rijk willen worden. Nou, toen kwam er, zeg maar, een tovenaar. En mocht een wens doen. En zegt, nou, ik zou wel willen dat alles wat ik aanraak in goud verandert. Nou ja, dat gebeurde dus. Hij pakt zijn beker, verandert in goud. Hij pakt de muren van zijn paleis, verandert in goud. Ja, dan gaat hij eten. Hij pakt zijn bord. Bord verandert in goud. Pakt zijn aardappel van het bord. Aardappel verandert in goud. Kan niet meer eten. Allemaal mooie dingen om zich heen, maar hij kan het niet eten. Nou, is dat eigenlijk niet een beetje hoe het is met de dingen van God? Ja goed, die vinden we niet altijd van goud, maar van natuur is het wel zo. God kan nog zoveel mooie dingen geven. God kan de hemel en de aarde mooi geschapen hebben. Hij kan zichzelf aankondigen als de grootste, de heerlijkste van alles. En we kunnen er niet bij. Het komt niet binnen. Daarvoor is nu de Heer Jezus gekomen. Zodat we deze God niet alleen op afstand kunnen zien... Maar nabij, persoonlijk, in ons hart. Ja, dan is er wel een moeilijke kant aan. Als wij horen over de Heer Jezus, dan horen we wel dat hij nodig is. En dat buiten de Heer Jezus, wij ten diepste vijand zijn van God. En dat we wel heel mooie dingen over God kunnen zeggen. Maar dat we toch een heel groot probleem hebben met God. Dat die God die zo goed is, toch zal toornen over de zonde. Die God die zo rijk is, toch alles van ons af zal nemen. Als wij onze zonde blijven vasthouden. Dus het woord van de Heer Jezus is ook een pijnlijk woord. Dat moet ook. Maar als het geen pijn doet in ons leven, dan zullen we het nooit begrijpen. En toch is het woord van de Heer Jezus het heerlijkste woord wat er is. Want God zegt, als hij Jezus Christus naar deze wereld zendt, hij zegt als hij Jezus Christus laat verkondigen, hij zegt toch, ondanks al je zonden, toch, al heb je het niet verdiend, al heb je het oordeel verdiend, toch, er is genade, er is volkomen genade. De rijkdom die van God is, die wil hij naar je hart toe brengen. Daarvoor werd God mens. De mens Jezus. Daarvoor ging de Heer Jezus naar het kruis. Om zondaren tot God te kunnen brengen. Een schat in je hart. Krijg je nooit door alleen maar de psalmen te leren. Door in de Bijbel te studeren. Maar door naar de Heer Jezus te zoeken. Dat is, je zou kunnen zeggen, dat is de schat in de schat. Begrijp je dat, kinderen, wat ik bedoel? De Heer Jezus is de schat in de schat. De Heer Jezus is de grootste rijkdom en die vind je in die schat van Gods woord. En zoek dan de Bijbel. En zoek de Heer Jezus. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Die hem heeft, die heeft genoeg. De Heer Jezus in je hart. Als de Heer Jezus in je hart is, dan komt ook de Bijbel in je hart. Alles wat er in de Bijbel staat, dat komt binnen. Je voelt, dit is een woord van God voor mij. Alles wat er in de Bijbel staat, bedoelt God voor ons persoonlijk. Daarvoor moet je de Bijbel ook veel lezen. Ja, dus dat is niet alleen voor ons verstand, maar ook voor ons hart. Maar daarvoor is het vooral zo belangrijk om te bidden. En dat is ook in dat kindervestje. Lees je Bijbel, bid elke dag. Kijk, er staat ook in dat vestje iets. Ja, dat is op zich wel waar, maar ook niet helemaal. In dat vestje is, lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Ja, dat is zo. Je kunt, God kan geestelijk laten groeien van de Bijbel. Maar dan moet je wel eerst leven. Als je nog niet de Heer Jezus kent, kun je ook niet groeien. Dus je moet de Bijbel niet alleen lezen om te groeien, maar je moet de Bijbel ook lezen om de Heer Jezus te leren kennen. Maar ook om hem meer te leren kennen. Ook om inderdaad te groeien, dat je meer van de Heer mag weten en dichter bij God mag leven. Maar dit stukje van dat versje moet je nou gewoon onthouden. Lees je Bijbel. De grootste schat van de wereld. En bid elke dag. Waarom? Omdat de Heer het persoonlijk maakt. De Heer wil je door Christus, ook door de Heilige Geest, bij hem brengen. Als de Bijbel in de kast staat thuis, dat is een grote zegen. Als de Bijbel op je nachtkastje ligt, en die gaat ook open en je leest erin, dat is nog mooier. Maar de Bijbel in je hart, dat is onmisbaar. Want in dat woord geeft God de zaligheid. Amen.